En zo komen wij bij Genesis hoofdstuk 46. En zo komt Jacob en de hele mispogge in Egypte, want dat staat boven het hoofdstuk. Jacob naar Egypte, maar het was niet maar Jacob, maar het was de hele familie die min of meer wordt opgesomd, samengevat, kun je ook nog zeggen natuurlijk. Maar zoiets is het. In ieder geval tot Jacob, die bij gelegenheid hier nogal eens Israël genoemd wordt, wordt gezegd dat Jozef leeft en dat het de bedoeling is dat hij naar Egypte zou gaan. En hoofdstuk 45 eindigt dan ook met de woorden van Israël. Israël zeide, ik vind het mooi hoor, Israël zeide. Oké, dat volstaat, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. En dan staat er in hoofdstuk 46, en Israël verreisde met al wat hij had. Dat moet toch, moet je bezighouden, hè? Israël, hoezo? De man heette Jacob en Israël, nou ja. Maar het was Jacob, de man. Maar bij deze gelegenheid wordt hij hardnekkig Israël genoemd. Dus ook in 46 vers 1. Israël verreisde met al wat hij had. En hij kwam te Beersheba en hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. Zoals ze doen gebruikelijk, denk ik, maar daar kom ik wel op terug even. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts en zeide, Jacob. En nog een keer, Jacob. Leuk hè, hoe dat daar staat. Wie zou het opgeschreven hebben? Dat weten wij niet, feitelijk. Want dit is het laatste deel, laatste episode totaal van het boek Genesis. En dat begint met Jozef zijn de zoon van 17 jaar enzovoorts. Het voorgaande was ondertekend, maar dit gedeelte wordt niet ondertekend. Dus ja, wij weten het niet, maar ik vind het wel interessant, laat ik het zo zeggen. De man wordt Israël genoemd, maar hij wordt aangesproken als Jacob. Zelfs twee keer, Jacob, Jacob. En hij zeide, zie, ik ben. Zoveel als present, ik ben present, hier ben ik. Het is tegelijkertijd, is de hele uitdrukking ik ben, of ik ben het, maar het staat er nooit, hè. Dat betekent ook eigenlijk niks. Maar tegelijkertijd is die uitdrukking een parafrase op de naam van Jehovah, dat weet u toch, hè. Ik ben die ik ben, of zoiets. Je weet, de Heer Jezus zei dat. Ik ben present. En toen viel de hele de ploeg, hoe heet zoiets? Het hele peloton van de bende heet het. Van de hoge priester die week achteruit en viel achterover. Moet ook een komisch gezicht geweest zijn. Maar, doe maar. Dat is natuurlijk ook symboliek, hè. In de eerste plaats, ik ben, wat heel wat meer was van, ik ben degene die jullie zoeken. Omdat het de naam van Jehovah is natuurlijk. En tegelijkertijd wat er met die bende gebeurde, ja, dat is wat aangekondigd was in het Oude Testament, met name in Jesaja 28, waarvan Juda staat, ze zouden, nou Juda, dat staat er niet bij, maar waarvan Israël staat dan dat het zou achterwaarts wijken, achterwaarts vallen en verdorven worden enzovoorts. Ja. Zoals ook Judas gevallen is, de man, als beeld van het Joodse volk. Maar toen maar. Jacob, Jacob, en hij zei, ik ben. En hij zeide, ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, Want je weet hoe dat is in de Bijbel. Hè? Wij zijn aan de uitdrukkingen gewend. Maar het heet altijd aftrekken naar Egypte en het heet optrekken naar Canaan. Dan zult u zeggen, ja, optrekken naar Canaan. Het heet, want het is naar boven op de kaart, naar het noorden. En dan zeg ik, van wie heb u gehoord dat de kaart naar het noorden georiënteerd moet zijn? Hoor je wat ik nu zei? Van wie heb je gehoord van waarom de kaart naar het noorden georiënteerd moet zijn? U weet ook wat oriënt betekent? Of nee? Dat betekent oosten. Men zou zich oriënteren, logischerwijs, op de oriënt. Op het oosten namelijk. Hoezo? Ik heb trouwens wel kaarten ook van Nederland. Die zijn naar het westen georiënteerd, westen boven. Of zo. Ik moet nog wel andere hebben. Ik let er nooit zo op. Maar ik draai het gemakshalve draait die kaart toch wel een beetje om. Het noorden naar boven. Maar goed, dat nemen wij voor lief. Maar dat betekent het niet. Het is optrekken naar Canaan. En het is aftrekken, afdalen dus, naar Egypte. Nou moet ik toegeven dat Canaan over het algemeen toch redelijk heuvelachtig dan wel bergachtig is. En dat Egypte natuurlijk plat is, ongeveer als de hele Noordoostpolder. Ik roep maar wat. Want dat is natuurlijk een vlak land, laag gelegen. En het loopt dus ook inderdaad onder water als je niet oppast. Zo is dat. Maar het is natuurlijk in de eerste plaats symboliek. Canaan, dat is de verheven plaats die aan Israël toebedacht is van oorsprong. Dat er in de tijd ook eerst Canaanitische volkeren leefden. Dat zijn dus Gamitische volkeren. Canaanitische volkeren zijn wel Gam. Ja, dat is zo, maar het was de bedoeling dat Israël daar zou wonen, zegt de Bijbel. En dat betekent dat die Canaanitische volkeren uit het land verdreven moesten worden. Maar goed, dat is het volgende Bijbelboek. Niet, nou ja, Exodus. Maar eigenlijk pas Jozua. Goed. Maar het is, naar Canaan is omhoog, maar naar Egypte is omlaag. En hier is dus sprake van omlaag gaan naar Egypte. Trek af naar Egypte. Want ik zal u al daar tot groot volk zetten. Want wat moet een mens nou in vredesnaam in Egypte? Nou zegt de Heer, ik zal u daar tot groot volk zetten. In het enkelvoud, één volk. De familie bestond uit, nou in deze opsomming, hier zijn het 70 personen. Er staat letterlijk onder vers 27, dus daar hou ik het voorlopig even op. 70 personen. Dat is weliswaar een tamelijk grote familie naar onze maatstaven, denk ik. Maar een volk was het op geen enkele manier nog. Dan weet ik niet hoe groot de familie moet worden om aangemerkt te worden als volk. Die regels ken ik niet, dus dat weet ik niet. Maar dat was het nog niet. Maar de Heer zei, trek af naar Egypte, want ik zal u al daar tot groot volk zetten, was de bedoeling. En vervolgens, ik zal met u aftrekken naar Egypte. Dat wil zeggen, de Heer zal met hen zijn. Wat toch enigszins vreemd wordt later. Maar dan zijn we dit waarschijnlijk vergeten. In het begin van het boek Exodus, het volgende Bijbelboek. Want daar vinden we de Hebreeuwse kindertjes enzovoort. En de Hebreeën, want zo worden ze genoemd. Hebreeën, vinden we in Egypte in slavernij en onderdrukt. Via de farao die Jozef niet gekend had, weet u nog, en dat soort dingen. En dan vraag je je ook af, waar is de Heer dan? En het antwoord is, nou, de Heer gebruikt die Hebreeën voor zijn doel. Of zij dat prettig vonden, dat is niet aan de orde. En ze vonden het niet prettig, dat was duidelijk. Maar de Heer gebruikt het voor zijn doel. Het is in hoge mate natuurlijk de symboliek die eraan kleeft. Of de illustratie die daarmee gegeven wordt. Van hoe als je leeft in de wereld en daar je plaats inneemt, dan ben je in slavernij. En als je probeert er wat aan te doen, wordt het alleen maar erger. Heb je dat? Houd hooi in een stro. Dat is hoe wet werkt. We hebben geen politieke bespreking vanavond, dus ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar kijk, toen wij in Nederland eindelijk af waren van de Fransen, ik schiet nog net enige decennia verder naar het verleden. Ik had ook kunnen zeggen toen wij in Nederland eindelijk af waren van de Duitsers. Maar goed, ik neem maar de Fransen, dus dan zijn we in, wanneer was dat? 1815, zoiets. Toen de Fransen hun Waterloo hadden gevonden, zal ik maar zeggen. Toen was Nederland ineens zonder bestuur. Helemaal niks. En toen moest er wat geregeld worden. Geregeld. Er moesten regels komen. Oh, nee, ik weet het. Er waren er een paar die onder de Fransen waren ingevoerd. Die zijn nog gebleven. Maar het Nederlandse volk was eigenlijk wetteloos. Daarom moest er eerst een wet komen. Een grondwet, weet u nog. Daar hebben ze heel lang over gedaan. Eerst nemen ze hem aan en dan was die weer niet goed. En dan moet er weer een ander gemaakt worden. Dan moet er weer geamendeerd worden. En getopt. Dat was in Nederland toen al zo. Dat is nu nog zo. Nog getopt. Maar wat er gebeurt is, je begint met één wet. En dan moet er een bij komen en dan nog wat. En dan moet er nog eens iets geregeld worden. En dan zijn er nog misstanden en dan moet de politie ook eens naar kijken. En er moet ook wetten gemaakt worden. En de commissie zus en de commissie zo. En nog een wet en nog een wet. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Ik had de draad op kunnen nemen na de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers eruit en in Nederland de grote chaos. Dat blijft dan achter, een grote chaos, een grote vriend. Dan moet er van alles geregeld worden, maar het begint van de grond. Dat was heel gezellig, hebben mijn ouders mij verzekerd. Na de Tweede Wereldoorlog was heel gezellig. In de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al. Maar dat mag ik niet zeggen, want dat is niet politiek correct. Maar het was gezellig, omdat, zal maar zeggen, zelfs de orthodox gereformeerden werkten samen met de communisten. En de socialisten tegen de Duitsers. Toch of niet? Het was heel gezellig allemaal bij elkaar. Dat dacht Wilhelmina ook. Dat wil zeggen, Hare Majesteit. En die dacht, dat blijft zo. Mijn vader zei het ook. Die zei, wij dachten dat het zo zou blijven na de oorlog. Dat was mooi. Maar binnen de kortste keren krijg je hetzelfde gedoe weer, hè? Want dan moeten de wetten komen en dan moeten de regels. En dan voelen bepaalde bevolkingsgroepen zich gepasseerd. Er moet ook iemand voor geregeld worden. Enzovoorts. En zo ga je door met regels maken, regels maken. Hè? En wij komen daarin om vandaag. En men is nog steeds bezig met regeltjes te maken die voor sommige mensen daar knellend zijn. Maar daar hadden we omzicht voor. Maar dat is ook, nou ja, dat is ook weer een paar jaar geleden, denk ik. Want ja. Toen dachten we, dan moet hij het maar gaan doen, maar dat wordt dus ook niet wat. Want er komen er weer andere regeltjes voor in de plaats. Het schiet allemaal niet op, maar dat is de wereld. Dat heet wet, maar wet heet ook eerste beginselen der wereld. Nou, dat is wat Egypte is. Per definitie zit je in miser. Dat weet u toch, miser, dat weet u toch. Hè? Dat is de officiële naam voor Egypte. Laten we zeggen in het Egyptisch, dat heet miser. En dan zit je dus in de misère. Dat woord hebben we via het Joodse Jiddisch, hebben we dat in het Nederlands opgenomen. Zit je in de misère, maar eigenlijk letterlijk, dan zit je in Egypte. Dat is een gedoe. Daar kwamen ze ook terecht. En dat is wat ons tot vandaag geleerd wordt. Als je leeft in Egypte, dan kom je dus in, zit je in de misère en dan word je in slavernij gebracht. Dan moet je van alles en ben je vrijheid kwijt. Zo gaat het. Dat gebeurde hier dus met dit volk. Maar de Heer heeft het zo geregeld, om nogal wat redenen, maar dit is een van de belangrijkste. Deze dingen alle zijn hun overkomen, dat is 1 Korinther 10 waar dit staat. Deze dingen alle zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden. En zijn geschreven, zijn hun overkomen tot voorbeelden. En zijn geschreven tot lering van ons, op welke de einden der eeuwen gekomen zijn, enzovoorts. Hebben u dat nog? Er staat dus eerst dat het letterlijk gebeurd is en dat het is opgeschreven omdat de herinnering daaraan bewaard zou worden en wij er onze lessen uit zouden trekken. Goed. Maar de Heer zei, ik zal met u aftrekken naar Egypte. Dat is toch vreemd, hè? Weer in Egypte. En ik zal u doen optrekken. Dat weder. Oké, ja, weer terug. Ja, dat inderdaad. Maar goed. Ik zal met u aftrekken naar Egypte, vers 4. Ik zal u doen optrekken, mede optrekkende. Dus ook bij de zogeheten uittocht. De exodus, weet u wel. Die feitelijk hier wordt aangekondigd dus. Ze zijn nog niet eens in Egypte. Dan staat er op, nee, ze zullen optrekken. Dat was trouwens aan Abraham ook al beloofd, hè. Dat het vierde geslacht zou weer verlost worden. Enzovoorts. Na 400 jaar. Allemaal geprofiteerd al, hè. Dus zo vreemd was het ook niet. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Dat wil zeggen, dat is een nette manier om te zeggen, dat Jozef erbij zou zijn als Jacob zou overlijden. Of anders, het laatste wat Jacob zou zien was Jozef. Dat betekent het, hè. En meer praktisch, Jacob zou overlijden en Jozef zou zijn oogleden sluiten. Goed. Toen maakte zich Jacob op van Beersheba en de zonen van Israël. De zonen van Israël voerden Jacob en hun vader. Leuk, hè? De zonen van Israël voerden Jacob. Dan denk je, wie is dat nu weer? Nou, dat is hun vader. Dat is dus dezelfde. Ik vind het fantastisch. En hun kinderen en hun vrouwen en hun wagen en die varen gezonden om hem te voeren. Dat het zo nadrukkelijk gezegd wordt, dat heeft een functie. Want u weet misschien wel dat de term Israël binnen het zogeheten christendom gebruikt wordt als aanduiding van wat men de kerk noemt. Ik bedoel te zeggen, men gelooft daar dat het natuurlijke Israël, dat wil zeggen Jacob en zijn afstammelingen, geen plaats meer heeft in Gods plan. Dat daar namelijk aan dat werk van God met betrekking tot Israël een einde gekomen is in wat wij noemen de eerste komst van Christus. En dat sindsdien de kerk in de plaats van Israël, want dat is het jargon dat men gebruikt, de kerk in de plaats van Israël gekomen is. En men spreekt ook inderdaad in de literatuur, in de boeken dus, spreekt men over de Oud-Testamentische kerk. En dan heeft men het over Israël. En de Nieuw-Testamentische kerk, en dat is dan niet Israël. Ja, dat is wel Israël, maar dat is niet hetzelfde Israël, maar dat is enzovoorts. Daar is een boel voor te zeggen, hoor, trouwens, voor die redenering. Maar daar wil ik nou niet eens op ingaan. Waar ik op in wil gaan, is dat de staat Israël en Jacob, en dat die beide namen door elkaar gebruikt worden. Het punt is dat ook in het christendom wordt niet de naam Jacob beschouwd als aanduiding van de kerk. En ik bedoel niet dat het leerstellig bedoelt dat niet, maar ik bedoel dat in de praktijk gebeurt dat niet. Men noemt zich wel Israël. Hoe dan ook, op wat voor manier dan ook. Maar nooit Jacob. Maar let op dat de beloften, de profetieën aangaande Israël wel degelijk ook geadresseerd worden aan Jacob. En dat de namen soms door elkaar gebruikt worden en soms heel nadrukkelijk. Want dit is natuurlijk toch een soort, ja, dit is geen mooie stijl eigenlijk. De zonen van Israël voerden Jacob, hun vader. Hoezo? Dat is toch noodloos ingewikkeld maken. Waarom staat het er zo? Omdat het wel Israël is, maar het is wis en waarachtig wel Jacob. dat geldt trouwens ook, maar ik, misschien moet ik het niet zeggen nu, maar dat geldt natuurlijk toch wel degelijk ook voor Gods werk in onze bedeling. Het is wel Israël, maar het is wis en waarachtig wel Jacob. Heb je dit nog? Nee, niet Juda, Jacob. Daar had ik het over. Toch. Het is onderwerp apart. Maar ja, ik probeer altijd toch wel zoveel mogelijk omheen te praten. Maar eigenlijk is het een onderwerp in zichzelf. Namelijk, ik heb dat wel voor mezelf wel eens gedaan, maar geen notitie van bijgehouden. Al die schriftplaatsen die gebruikt kunnen worden en ook daadwerkelijk gebruikt worden om te beargumenteren dat de kerk Israël is. Die zijn er nogal wat. Veel. En dan zeg maar de kerk is letterlijk niet Israël, want we zijn geen Joden. Of zoiets. Of niet meer. Of nou ja, wat het maar is, enzovoorts. Dus het is overdrachtelijk. U weet wel, Romeinen 8 zegt, we zijn onderweg naar onze zoonstelling. Die term staat er 2 keer in Romeinen 8. En dan zegt Romeinen 9, maar die zoonstelling, aanneming tot kinderen. Maar zoonstelling was van Israël. En dan staat in Romeinen 9, staat, de zoonstelling is voor Israël. Want hun zijn de beloften en de aanstelling tot zonen. Hoezo komt het dan bij ons terecht? Want dat is wat het hoofdstuk daarvoor, diezelfde 2 bladzijden zijn er trouwens in de Bijbel, zegt. Hoe komt het dan bij ons terecht? Nou, het antwoord is omdat we Israël zijn. Oké, omdat wij geacht worden Israël te zijn. En aangezien het niet bij Israël is terecht, wat het ook betekenen mogen, maar aangezien het niet bij Israël is terechtgekomen, en men bedoelt, aangezien het niet bij het Joodse volk is terechtgekomen, omdat dat gestruikeld is en gevallen en verminderd enzovoorts, staat in diezelfde hoofdstukken in de Romeinenbrief. Ja, betekent het dus dat het niet letterlijk Israël is, maar overdrachtelijk. En dat is dus de kerk. En zo heb ik er nog talloze meer. Sterker nog, je moet het niet doen wat ik nu zeg, maar je zou je licht kunnen opsteken bij de erkende ultradispensationalisten. Die kun je niet vinden trouwens, want ultradispensationalisten willen niet ultradispensationalisten genoemd worden. Ze houden niet van ultra namelijk. Maar ja. Maar je zou daar kunnen vragen, want die zien in al die Nieuwtestamentische brieven, dan lezen ze in en zeggen, oh ja, maar dat is voor Israël. Want het gaat over een nieuw verbond. Dat is voor Israël toch? En het gaat over een hoge priester. Dat is voor Israël toch? En het gaat over de lammen en de blinden die genezen worden. Dat is voor Israël toch? Uitverkoren van voor de nederwerping. Dat is Israël toch? De verborgenheid van uw wil bekend, maar dat leren ze daar niet. Dat doe ik met opzet nu uit de Efezebrief. Maar goed, die neem ik hun nu ook uit de handen. Ik help ze wel even. Want er staat toch verborgenheid van uw wil bekend gemaakt. Er staat in Deuteronomium dat de Heer dat zou doen aan Israël. En dat hij een profeet zou zenden die hun alles bekend zou maken. Ook de verborgene dingen. Dan is Efeze dus ook over Israël. En zo kun je nog wel een poosje doorgaan. Je houdt van je Bijbel niks over. En dat is hun leer ook. Dat leren ze ook zo. Hebben ze een punt? Ja, ze hebben een punt. Het is gewoon zo dat wij als kerk, als gemeente, deel hebben gekregen aan de zegeningen die aan Israël beloofd waren. Maar ze zijn ook via Israël tot ons gekomen. En ik bedoel niet via de Joden, ik zei via Israël. Toch? Ja, dat moet dan weer uitgelegd worden, hoe dat dan zo gekomen is. Maar makkelijker is om in de Bijbel te lezen dat het zo zou gaan. En dat lezen we hier ook namelijk, in dit hoofdstuk. Dat is niet een goed argument, want dat weet u misschien. Theologen hebben zichzelf ook regels gesteld. Ze hebben zelfs afgesproken het verschil tussen symbolen en typen. Ik vind het razend knap. Het verschil. Ja, het ene is een type en het andere is een symbool. Weet het niet. ook dat is waar taal, maar omdat het symboliek, dat is ook een theologische term, symboliek. Maar weet u wat dat inhoudt, het vak symboliek? Dat is de leer van aangaande de geloofsbelijdenissen. Want een geloofsbelijdenis is een symbool. Als het goed is, ik heb het nooit gecheckt, maar als het goed is staat het in je woordenboek. Symbolen binnen theologisch jargon zijn geloofsbelijdenissen. Dat is echt waar. Dus ja, hoe je de wattaal kunt bevorderen, zal ik maar zeggen, de communicatie. Maar ze hebben ook afgesproken dat wij aan de hand van symboliek of typologie, dat weet ik niet, bij mij is het hetzelfde. Behalve in de drukkerswereld, hè? Want daar is typologie weer wat anders. Hè? Dat is de kennis van lettertypes. Dat zijn typologie. Die zijn typografen en als ze er verstand van hebben, zijn ze typologen. Toch? Ja, zeker. Dat zijn characters, hoor, die typologen. Maar goed. Maar ze hebben ook afgesproken dat wij aan de hand van de Bijbelse symboliek geen conclusies mogen trekken. Dat wil zeggen, niks mogen bewijzen. Nou weet ik nooit wat ze daar echt precies helemaal mee bedoelen. Maar ik vind ook dat je dit iets kunt bewijzen aan de hand van symboliek. Symboliek is nogal vrij. Dat wil zeggen, intelligent genoeg ben of als je creatief genoeg bent, dan kun je er alles mee. En dat doet men dan in de praktijk ook. Vandaar dat men heeft afgesproken dat je er niks mee mag bewijzen. Misschien klopt dat als ik het zo zeg. Maar de andere kant van het verhaal is dat die beelden die in de symboliek, dat wil zeggen in de typologie van de Bijbel, tot ons komen, die beelden die daar ontstaan, die structuren die je daarin ziet, die bevestigen eventueel wel degelijk de leerstellige uiteenzetting. En daar gaat het maar om. Dan vind je iets wat je letterlijk gelezen hebt of meent gelezen te hebben, bevestigd in de beelden die daar bij meekomen. En dat is een normale functie van alle beeld. Ik wou niet meteen zeggen beeldende kunst, want dan beperk ik het weer. Maar alles wat beeld is, elke afbeelding bergt symboliek in zich. Als dat niet zo is, dan is het geen afbeelding. Ik zeg altijd moderne kunst, dat is helemaal geen kunst. Dat is geappel. Daar heb ik nagevraagd. Hoe heet die man ook weer? Karel heette die. Die zei ik appel maar wat. Nee, die zei ik rotzooi maar wat aan. En daar is het werkwoord aanappelen uit ontstaan. Dat staat ook in je woordenboek als het goed is. Aanappelen. Dat is, je doet maar wat. En je weet hoe die man zijn schilderijen maakte, toch of niet? Je gooit een laken op de vloer, een paar potten verf erop en dan laat je hond erin lopen. Liefst een varken trouwens, want die rolt ook nog een paar keer. Of je loopt er zelf doorheen. En zo. En dan hang je het aan de wand met een prijskaartje eraan. En als je vraagt wat stelt het voor, dan krijg je als antwoord, dat mag je zelf weten. Dat betekent niets. Dat is gewoon niets. Hè? Ja. Ik fuseer graag als het enfant terrible. Kent u dat, het Frans? Enfant terrible. Dat is een verschrikkelijk kind. En een verschrikkelijk kind is dat kind dat roept, de keizer heeft geen kleren aan. Dat is hem. Ja, je kunt er wel aan je aanstaan te vergapen. Aan dat spul wat in die musea hangt. Wat geld oplevert omdat de mensen komen kijken. Of wat geld oplevert omdat het verkocht wordt. Omdat iemand voor zijn status zoiets aan de wand moet hangen in zijn toilet. Of waar, ik weet niet waar die mensen dat hangen. Maar het is gewoon onzin. Dat meen ik serieus, ja. Ik vind het verloedering, vind ik het. In het algemeen. En als je zegt, maar dit of dat, zeg ik, ja, dat is de uitzondering. En dan laat ik de rest gewoon staan, zo. Precies wat ik nu zei. Al die beelden bevestigen wel degelijk het een en ander. Trouwens, we hadden vroeger zo'n figuur, hoe heette die weer, zo'n lange, smalle, dunne. En ik bedoel niet Luns, maar het was, hoe heette die man ook weer? De naam ontschiet me. Jansen, Pierre Jansen heette hij. Pierre, zei Jansen. Deed dat op de televisie. Zo'n lange dunne, met zo'n die lange armen en lange vingers. En dan wijzen. En die wees dan ons aan op schilderijen. Wat het allemaal voorstelde, wat het allemaal was. Met zo'n jubelende stem, hoe geweldig dat allemaal was. Ik weet helemaal niet meer waar het over ging of zo. Maar ik weet wel dat het dus mogelijk is om in een fatsoenlijke kunst, die soms ook redelijk onfatsoenlijk was tot ieders genoegen, maar dat in die fatsoenlijke kunst dan toch al die details wel een functie hebben. Dat het niet meer voor niks er zomaar op staat. Het betekent wat. Ook al wordt het er niet bij vermeld. Zie? Nou ja, het is met dit ook natuurlijk. Wat betekent dit? Ja. Goed, ik neem me van voren af aan. Hè. De hele familie gaat naar Egypte. Dat wil zeggen de Heer en zijn volk, of het volk des Heren en de Heer, bevinden zich dus vervolgens niet in Canaan, niet waar het eigenlijk thuis hoort, maar in Egypte. Dat is tijdelijk en het is dus een omweg. Een lus is het eigenlijk. Maar over dat woord hadden we het al eens eerder. Toen Jacob naar Laban moest en ik kwam bij een plaats die heette Lus. En dat was het ook, een lus. Een omweg namelijk. En een lus is in onze taal ook nog steeds een omweg. Dus vooruit maar weer. Hij ging er naartoe en kwam er 20 jaar terug. En hier verrijst heel Israël. Nou, het begint met hij kwam te Beersheba, waar hij offers bracht. U weet waarschijnlijk dat Beersheba is een plaats waar Abraham in de tijd al gewoond heeft. En Jacob trouwens ook. Dit wil zeggen, de plaats speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de aartsvaders. De naam wordt vertaald met de bron van de zeven, Beersheba. Ber is een bron. Brr, is een bron. Brr. Het is bijna ons woord, hè. Maar goed. Maar dat Sheba of Seba kan ook opgevat worden als eedzwering. En dat is de gangbare vertaling van het woord. De bron van de eedzwering. Want het is makkelijk genoeg. Het is de specifieke bron, het voorbeeld, de bron aller bronnen, als uitbeelding van de beloften Gods. Daar hebben we het eerder over gehad, bij de bronnen van Abraham en daarna die van Isaac, en die bronnen die weer waren dichtgegooid en die weer uitgegraven moesten worden. En opnieuw werd de bron dus genoemd Beersheba, zal ik maar zeggen. Want ja, geschiedenis herhaalt zich en onderweg raakt men de bron kwijt. Maar die bron is gewoon het woord van God, zijn de beloften Gods namelijk. En de vijand, dat waren trouwens de Filistijnen, die gooiden dan die bronnen weer dicht. Want zo gaat dat, hè. Dat is wat de natuurlijke mens doet. Vergeet hetgeen beloofd is en menen zelf iets tot stand te moeten brengen. Maar steeds opnieuw in de loop van de geschiedenis komt dat woord van God weer naar boven. Om zo te zeggen, worden de bronnen weer geopend. Dat is trouwens sowieso de geschiedenis van de mensheid als zodanig. Ondergang van culturen en dan begint alles weer overnieuw. En dan moeten ze opnieuw het wiel, het buskruid en het zwarte garen opnieuw uitvinden. Ja. Ja, 3 punten. Nou goed, zoiets. Maar we komen Beersheba al tegen in Genesis 21, waar Hagar met Ismaël vlucht of woont naar Beersheba, en daar wordt de naam des Heren aangeroepen en God hoorde. Dat was in Genesis 21 vers 14. De naam des Heren wordt aangeroepen. In Genesis 21 vinden we dat Abraham die bron weer verwerft van de Filistijnen, avant la lettre, Abimelech namelijk. En daar staat ook, er wordt ook vermeld het aanroepen van de naam des Heren. Maar dan samen met die bronnen, weet u. Met die bron, met die beloften Gods. In Genesis 22 woont Abraham daar, na het offer van Isaac, om zo te zeggen. Of hoe je dat maar noemen moet, hè. Nadat hij Isaac had geofferd en bij gelijkenis uit de dood weder verkregen, zegt Hebreeën 11. Woont hij te Beersheba. Dan heb je Genesis 26, waar Isaac die bron weer opgraaft, die door Abimelech, althans door zijn personeel, was gedempt. En dan staat er weer, wordt weer melding gemaakt van het aanroepen van de naam des Heren. In vers 25. En in Genesis 28 vlucht Jacob vanuit Beersheba naar Haran. Dat was die omweg, weet u nog. En vervolgens verschijnt de Heer dan aan Jacob, maar dat is inmiddels in Bethel. En hier in Genesis 46 dan komt Jacob te Beersheba op weg de andere kant op, naar het zuiden. Maar Beersheba fungeert kennelijk als heilige plaats. En waarom? Mogen duidelijk zijn, omdat de plaatsmodel staat voor de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En die nog steeds actueel zijn, uiteraard. En ook hier is sprake van beloften Gods. Want hij kwam te Beersheba. Hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. Dat is een uitbeelding van communicatie, van gemeenschap zoeken met de goden, zeggen de ongelovigen dan. Maar wij zeggen aanbidding en contact met God. En God spreekt dan ook tot Israël in gezichten des nachts. Er staat niet dromen, maar het is wel des nachts. En zei Jacob, en hij zei, ik ben die God, uw vaders, Gods, wees vrees niet van af te trekken, enzovoort. Dat wordt later, woorden van die strekking worden later nog herhaald. Want het punt is dat God maar niet beloften doet aan Abraham en aan Isaac en Jacob. God doet dezelfde beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Ze worden vererfd. En dat is de essentie ook. Nou, niet de essentie, maar het is een van de grote lijnen uit het boek Genesis. Dat het begint met uitspraken over Adam. Feitelijk beloften dus. Daar komt het op neer. En anders zijn het wel beloften aan Eva. Ik zal het zeer vermeerderen, de smart uw dracht enzovoort. Het zaad der vrouw enzovoort. Kortom, het zaad der vrouw. Dus het sprake van vererving. De generaties door. Dat speelt ook meteen een rol, meteen aan het begin, maar daar hebben we het allemaal uitgebreid over gehad natuurlijk. Kain en Abel, en wie erfde dan? Nou, Zet, om voor de hand liggende redenen. Maar er moet toch iemand zijn, en via Zet wordt dan de geslachtslijn doorgevoerd. Dan vind je de erfgenamen dus. En zeker bij Abraham wordt het ineens heel geprononceerd. Dat wil zeggen, komt het helemaal aan de oppervlakte te liggen. Abraham erft, maar hij was niet de oudste. En Isaac erft en hij was niet de oudste. En Jacob erft, maar hij was niet de oudste. En Jozef erft en hij was niet de oudste. En Ephraim erft, maar dan loop ik op mijn hoofdstuk vooruit. En hij was niet de oudste. Dat wil zeggen, maar er wordt uitdrukkelijk vererfd. En het is dus, ik ben de God van Abraham en Isaac en Jacob. Ik ben de God van die vader Isaac. En zo worden die beloften steeds vererfd. Ik heb ooit al die beloften, zoals vermeld in Genesis, heb ik opgeschreven in mijn eigen aantekeningen. Daar heb ik een paar kantjes A4 van overgehouden, waarin dat opgezond wordt. Dat is onvoorstelbaar, zo uitgebreid dat eigenlijk is. En hoe makkelijk je eroverheen leest. Oh ja, dat was beloofd. Ja, de vraag is, hoe vaak wordt het eigenlijk herhaald? En het hele Oude Testament door. En dan het Nieuwe nog. Want feitelijk, als het gaat om uw en mijn zaligheid, die wordt in de Galatenbrief bijvoorbeeld rechtstreeks gerelateerd aan de beloften aan Abraham. In u en in uw zaad, het welk is Christus, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En twee hoofdstukken verder, wij zijn het zaad van Isaac. en daarom vrij. Ja, letterlijk of overdrachtelijk heb ik het nou allemaal niet over. Het gaat er maar om dat die relatie daar is. Zie? Nou ja, heel de Bijbel door. En hier vind je dat dus ook uitdrukkelijk. Jacob gaat, komt langs Berseba, maar reist nu voor deze keer de andere kant op, naar Egypte, maar niet te min. Hij houdt halt in Berseba, er wordt een altaar gebouwd, enzovoorts. En de Heer zegt, ik ben die God van, enzovoorts. Abraham, Isaac en Jacob. Die God uw vaders God. En die belooft weer wat, want ja, je bent bij de bron, en dus is sprake van beloften die God gedaan heeft en die gecontinueerd worden. Dat is Berseba, de bron van de eedzwering. De bron waar God zijn eed zwoer. En de Heer zei, ik zal u al daar in Egypte tot een groot volk zetten. Dat inderdaad betekent dat voordat Jacob en de familie worden uitgeleid uit Egypte, dat wordt dan zijn familie dus en niet Jacob zelf, zijn zij ontwikkeld tot een groot volk. Het is misschien niet hier de plek om dat nu te melden, maar ik doe het toch maar even, want ik moet het ergens vermelden. Zij gaan hier naar Egypte en als je dat netjes uitrekent en alle Bijbelse gegevens in verband met die gelezen gebeurtenissen naast elkaar legt, dan volgt daaruit dat dit was 215 jaar exact na de beloften aan Abraham. En toen was er sprake van 430 jaar. Maar er zijn hier 215 jaar om. Hetgeen betekent dat vanaf de intocht in Egypte tot de uittocht uit Egypte zijn ook 215 jaar. Zodat de 430 verdeeld wordt in 2 keer 215. Ik persoonlijk vind, ik weet dat ik iets zeg wat niet algemeen bekend is. Maar ik heb er weet ik hoe vaak nagerekend, er komt niet anders uit. Ondanks dat men zegt, er waren 400 jaar in Egypte. Anderen zeggen 430 jaar in Egypte. Of naar aanleiding van Exodus 12, omdat daar zoiets schijnt te staan. En anderen zeggen 400 jaar omdat zoiets aan Abraham beloofd is. Weet dan dat u zaad vreemdeling zal zijn enzovoort. 400 jaar en dan, nou ja. Ze maken dat ervan. Dat vind je ook in de gangbare chronologie, Bijbelse chronologie van Usher. De Anglicaanse bisschop. Usher. Maar klopt van geen kant. En hoe de Joden het hebben in hun berekening, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik heb het wel geweten, maar dat weet ik niet meer. Die tellen een paar dingen compleet helemaal verkeerd. Maar die zijn ook pas heel laat gaan rekenen. Dat weet u waarschijnlijk. Hè? Nee, ik bedoel pas vanaf de Babylonische ballingschap, toen de Joden de Bijbel enigszins serieus begonnen te nemen. Althans als basisnamen voor hun Joodse religie. En toen, nou ja, ze zitten dus met een heel andere jaartelling dan wij. Ze zitten rond de 5800 nu of zo. Nog niet, geloof ik. Maar ik weet niet precies uit het hoofd. Ik hou het ook niet bij. Doet er niet toe. Maar het zijn misrekeningen. Het is maar 215 jaar. En in die 215 jaar zou deze familie zich ontwikkelen tot één groot volk. Of dat kan in 215 jaar, dan moet ik je zeggen, ja, dat kan je doen, maar dan moet je wel goed je best doen. En, hè? Dan moet je wel vermenigvuldigen en vermenigvuldigen en daarmee uitbreken in menigte. Maar de Heer had gezegd dat dat zou gebeuren met Israël. En dat er myriaden, wat keek ik nou van de week nog naar? Oh, iemand zei, maar ik weet niet wat een myriade is. Heb ik het voor de zekerheid nagezocht. Dat schijnt dan weer tienduizenden te zijn. Dus ik geloof dat het, ik weet het niet zeker aan mijn hoofd, maar als Rebecca die zegeningen meekrijgt, als ze met Isaac trouwt, we hebben het besproken ooit, dan staat er dat ze ook tot vele volken zou worden enzovoorts. En dan staat er in het Nederlands niet, geloof ik, maar in de King James of zo, staat dan iets over myriaden die daaruit zouden voortkomen of zo. Oh, in onze Bijbel, dat is Genesis 24, vers 60. O onze zuster, wordt gij tot duizenden miljoenen. Miljoenen. Nou, vooruit dan maar. Duizenden maal tienduizenden. En uw zaad bezitten de poort zijner haters. Onwillekeurig kom je via die uitdrukking dan toch terecht in Daniël 7 en in Openbaring 5. Waar van die duizenden rondom de troon. Maar die zijn een beeld van de gemeente. Hè? Ja. Leger van hemelse heerlegers. Maar goed, ik hou het maar gewoon even bij de letterlijke betekenis. Rebecca zou de moeder worden van duizenden miljoenen. En uw zaad bezitten de poort zijner haters. De poort zijner vijanden. Heet het elders. Maar goed. Dat is de ontwikkeling, de vermenigvuldiging van het volk. Bijzonder vruchtbaar. En je kunt dat ook wel terugvinden in de loop van de geschiedenis. Ik bedoel, natuurlijk, er werden Israëlieten afgevoerd naar Assur, naar Syrische ballingschap. Afgevoerd. Misschien ook wel zijn ze gevlucht die kant op, maar hoeveel zullen dat geweest zijn? Maar een paar eeuwen later heb je daar het grote, een grote wereldmacht, die van de Parthen. Dat zijn diezelfde Israëlieten die een einde gemaakt hebben aan de macht van de Seleuciden in de tijd. Die zich verzelfstandigd hebben, zich uitgebreid hebben en met goed gevolg de strijd konden voeren met de Romeinen. Zodanig dat ze ongeveer 40 voor onze jaartelling zelfs Palestina in hun bezit hadden en de dienst uitmaakten in Judea en dus in Jeruzalem. Parthen. 10 stammen. Britten. Parthen. Parat, het verbondsvolk, Parthen. Ja, ze zijn geen bekende dingen. Omdat ja, als je de Bijbel niet hebt, maar daarbuiten wat moet redeneren, denk je, dat kan niet. Ja, maar dat kan wel, dat is het nou juist. Het is ook gebeurd. Dat is wel. 215 jaar. Reken het maar eens uit. Iets van, hoe oud worden die mensen en hoeveel kinderen krijgen ze dan? En dat generatie op generatie in dat in 215 jaar. Je begint met 75 of zoiets. 70, ook goed. 70. En dan reken je dat even uit. Dat kan dus, ja. En dan moet je uitkomen op, wat was het, 600.000. Maar het waren alleen de mannen bij de uittocht uit Egypte. 603.000, geloof ik. Maar pak een beetje 600.000. En men schat dat algemeen op 3 miljoen. Maar als ze echt zo vruchtbaar waren, dan is het meer dan 3 miljoen mensen die uittogen uit Kanaan, hoor. Nou ja. Ja, ik weet het, reken dat maar eens na. Dat is allemaal natte vingerwerk, natuurlijk. Maar, doe maar. Niettemin, zij zouden een groot volk worden. Dit soort termen vinden we in de volgende hoofdstukken weer, dus ik kom er vanzelf op terug. Vers 5. Toen maakte zich Jacob op van Beersheba en de zonen van Israël. Mooie. De zonen van. Waarom staat er nu zonen in de vertaling? Ik begrijp soms de vertalers echt niet, hè? Ze vertalen dat altijd met kinderen Israëls. En de kinderen Israëls, ja, ik denk dat ik te weten, want bij kinderen Israëls, die term gebruiken ze later voor het hele volk. Maar dit is nog geen volk. Dus hoe noem je ze dan? De kinderen van Jacob. Maar dan denk je aan het kleine Grut. Uit de crèche. Dus ja, dan wordt het toch maar zonen. Voor de gelegenheid. Maar dan zie je hoe een vertaling dan toch ontstaat aan de hand van een context. Hè? En aan de hand van hoeveel begrip de vertalers hebben van het schriftgedeelte als zodanig. Goed, de zonen van Israël voerden Jacob, hun vader. Hoe vaak zal dat nou gezegd moeten worden? Voerden Jacob, hun vader en hun kinderen en hun vrouwen op de wagenen. Dat wil zeggen hun vader, maar ook hun kinderen. Dat wil zeggen, we hebben dan toch in ieder geval 3 generaties. En ze werden gezet op de... Ze voerden hen op de wagenen die Farao gezonden had om hen te voeren. Dat wil zeggen, om zo min mogelijk aan de vertaling te veranderen, wordt het dus vervoeren, hè? Ze vervoerden Jacob, hun vader en hun kinderen en hun vrouwen op de wagenen die Farao gezonden had om hen te vervoeren. En dan had je ook nog hun vee en hun haven, wat het ook wezen mag, haven. Want in de vers 20 van het voorgaande hoofdstuk, een halve bladzijde eerder, stond al: uw oog verschonen, uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. Dus wat er onder die haven verstaan moet worden, weet ik ook niet. Misschien gewoon de tandenborstels voor onderweg. En de, ja, zoiets toch. En de kussens en weet ik het. Ja. Ze namen hun vee en hun haven die zij in het land Kanaan geworven hadden. En zij kwamen in Egypte. Jacob en al zijn zaad met hem. Namelijk zijn zonen. En de zonen zijner zonen met hem. Zijn dochteren. Wij kennen er maar één. We kennen alleen de 12 zonen van Jacob en de dochter Dina. Voorbeeld van alliteratie, hè? De dochter Dina, ja. Zijn dochteren en zijn er zonendochteren. En al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte. Dan staat er heel nadrukkelijk dat alles wat van Jacob afstamde, wat het maar als wereld, alles ging mee naar Egypte, zodat er van Israël in Palestina, maar het heette niet zo natuurlijk, Kanaan, okay, zodat er van de hele familie in Kanaan niks overbleef. Voor de goede orde, woorden van die strekking lezen wij later, ik weet niet waar, maar wij lezen dat later ook. Eerst na de val van Samaria lezen wij dat er van Israël niemand meer over was. Dat wordt wel eens bestreden, omdat men het toch onwaarschijnlijk vindt. En omdat men het liefst het hele idee van er zijn nog ergens 10 stammen, probeert men het liefst weg te redeneren. Of althans te minimaliseren. Maar er staat echt, er was niemand over. En dat weten we mede zo zeker, omdat daarna ook nog vermeld wordt dat er weliswaar ander volk in het land ingebracht werd om het land te bevolken, te bebouwen en wat het maar was. En toen hadden ze last van de leeuwen en beren op de weg of zo. Voetangels en klemmen. Nou ja, van, en toen stelde iemand vast, dat komt omdat zij de wijze van de God des lands niet kennen. De wijze van het volkslied, denk ik wel eens, voor de aardigheid. De wijze van de God des lands. En toen werd er vanuit de ballingschap, werd er minstens 1 priester, uit Levi dus, maar vanuit de 10 stammen, teruggestuurd naar het land om de inwoners daar te onderwijzen in de God des lands. En dat is het ontstaan geweest van de Samaritanen. En die bestaan vandaag nog. En die hebben alleen de vijf boeken van Mozes. Zodat u ziet dat de vijf boeken van Mozes niet pas door de Joden zijn geschreven of samengesteld in de Babylonische ballingschap. En dat het dus ook onzin is dat het zogeheten scheppingsverhaal uit Genesis ontleend zou zijn aan Babylonische verhalen of zo. Het boek is gewoon veel ouder. Maar daar hebben we het al uitgebreid over gehad, natuurlijk. Maar er was niemand in het land overgebleven, staat er dan. En als anderhalve eeuw later ook Jeruzalem gevallen is, dan staat er uiteindelijk ook dat er niemand meer over is in het land. En het was ook al een paar keer aangekondigd door de heer zelf, die zei, ja, wat er over is, breng ik ter dood. En degene die menen te moeten vluchten naar Egypte, die weet ik daar ook te achterhalen, die zal ik ook doden. Behalve dan Jeremia en zijn gezelschap. Dat is Jeremia, Baruch en minstens twee dochteren des konings. Maar voor de rest, er was niemand in het land ook over. Ook niet van de Joden. De Bijbel zegt dat uitdrukkelijk. Heb ik dat nog? Dat wil zeggen dat voor zover God een volk heeft ergens, is het in ieder geval niet in Kanaan. In dit geval is het in Egypte. Die andere gevallen laat ik buiten beschouwing. Het was er niet. Hoe dan ook niet. Niet in Kanaan, in het buitenland. En in onze dagen, voor zover de Heer een volk heeft, ja, dat wel niet in Kanaan. Nou ja, misschien een enkeling, maar het hoort er niet thuis in ieder geval. Laten we het daarop houden dan. He? God heeft zijn volk ergens anders geplaatst. Nou ja, waar dan? Ja, waar Jozef is uiteraard. En zo kom je dus weer in het oude verhaal waar we het even niet over gaan hebben nu. Komt vanzelf nog. He? In ieder geval, ze zijn allemaal weg. Zijn zoon en de zonen zijn de zonen met hem en zijn dochter en zijn de zonen dochter en al zijn zaad brachten met zich in Egypte. En dit zijn de namen der zonen, want je kan je niet vergissen, ze worden zelfs opgezond en ze worden geteld. Dat is heel vervelend voor ons, want het is een hele puzzel. Ik was niet van plan om het daarin te verdiepen, overigens, verder. Maar het is een hele puzzel. Vanwege dat elders in de Bijbel gemeld wordt hoeveel mensen er naar Egypte gingen enzovoorts. En dan vindt men weer zogenaamd weer een tegenstelling of een tegenstrijdigheid in de Bijbel, omdat het aantal niet klopt. Maar ja, het punt blijft natuurlijk, als je vraagt wie gaan er naar Egypte, dan Jozef ging niet naar Egypte, want die was er al. Efraïm en Manasse, zijn zonen, gingen ook niet naar Egypte, want die was er ook al. De vrouw van Jozef ook niet, die was er ook al, enzovoorts. Dus hoeveel gingen er naar Egypte? Levert een ander getal op dan hoeveel mensen waren er in Egypte uiteindelijk. Want dan hoort Jozef er wel bij, en Efraïm en Manasse, enzovoorts. Dat is het verschil tussen 70 of 75, zoals het in Handelingen, meen ik, gezegd wordt. Kortom, het wordt ingewikkeld gemaakt, maar dat is niet waar het over gaat natuurlijk. Waar het primair om gaat, is dat ze allemaal gaan. En voor dat doel worden ze ook opgezond. Daar komt een soort presentielijst voorbij. En dat terwijl ze niet eens allemaal met dezelfde bus mee hoefden. Is iedereen er, weet u wel. Zijn we er allemaal? Ja, rijden maar. Maar goed. Maar ze worden wel opgezond. En we krijgen dan voor het eerst ook een opsomming van namen van kleinzonen van Jacob. Dat is niet de laatste keer overigens. Het is de eerste keer. Er komt nog een latere keer ook. Minstens één keer. Weet ik uit mijn hoofd eigenlijk niet. Ja, minstens één keer. En dan worden ze meteen beschouwd als volkeren. Hier begint het in vers 8. En dit zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte kwamen, Jacob en zijn zonen. Ja. Nou, dan komt hij. De eerstgeborene van Jacob, Ruben. En de zonen van Ruben, Hanoch. En dat heet dan elders de Hanochieten. En Palu. Ja, dat ik daarbij stond is omdat, ja. Daar stammen een categorie Franken stamt af van deze Palu. Dat zijn de Falische. Hoe heet het Duitsland over de grens heen? Dat heet
Westfalen.
Dat is het land van Palu. Dat zijn Franken. Maar de Franken stammen nou eenmaal van Ruben. Daar hebben we het later weer over bij hoofdstuk 49. Want Jacob zei, ja, jij bent mij veel te vrij. Ja, doet maar wat. Ja, trek je nergens wat van aan. En daarmee ben je onbetrouwbaar. Maar zij zijn de geschiedenis ingegaan als Franken. Van verschillende categorieën trouwens. Met verschillende hoofdsteden ook. En verschillende koningen. Dat weten wij uit de geschiedenis van de volksverhuizingen. En de vestiging van de Franken in Europa. U dacht dat Franken in Frankrijk wonen. Dat is ook zo, daar komt de naam vandaan. Maar half Duitsland wordt bevolkt door Franken, hoor. Dat is Frankische land. Enzovoort. Ja. Nou goed. Hanoch, Palu, Hezron en Carmi. En dan krijg je Simeon. Dat is zoon nummer 2. En dat zijn Jemuel en Jamin. De uitvinder van de snoepjes, dat weet u waarschijnlijk. Ja, Jamin, dat is van de rechterhand is dat, hè? Jamin. Ja. En Ohad, uitvinder van de touringcar. Oh. Ik vind het wel leuk, zulke namen. Ken ik, weet ik er iets meer van uit het hoofd, want daar heb ik hier geen. Ik heb wel aantekeningen daarover, maar die heb ik hier niet bij me, want dat komt later. Wellicht. En dan heb je Jachin en Zohar en Saul van Simeon. Die naam komt ook meer voor, trouwens. Ook trouwens onder de Franken, dat zijn de Salische Franken. Maar goed, Saul, de zoon ener Canaanitische vrouw, van die andere weten we het niet. En dan krijg je de zonen van Levi. Dat weten wij dat het de drie zijn, omdat het later een rol speelt bij de indeling van de stam van Levi. Namelijk Gerson, Kehat en Merari. Daar zal nog bij genoemd moeten worden Jochebed, maar dat was een dame. En die kennen we dan weer als de ouders van Mozes, toch? Amram en Jochebed, en Amram was dan weer getrouwd met zijn tante. Met zijn moei heet dat. En dat is Jochebed van Levi. Maar toe maar. Gerson, Kehat en Merari. Dat zijn ook drie clans uit Levi dus. En dan en de zonen van Juda, Er en Onan worden hier genoemd. Weliswaar. Maar wij hebben al eerder gelezen dat die lui al overleden waren. Dus als je gaat tellen, dan wordt het toch een moeilijkheid weer. Hè? Er en Onan en daarna krijg je dan Sela en Peres en Zera, logischerwijze. Want Sela bleef over uit die zonen van Juda eerst, Er, Onan en Sela. En daarna werden via Tamar geboren Peres en Zera. En dan gaat het nog verder, geloof ik. Moet ik even kijken wat hierbij staat. Toch Er en Onan waren gestorven, staat erbij, in het land van Canaan. En de zonen van Peres, waren Hezron en Hamat. Dat staat hier wel, maar die waren nog niet geboren. Daar is ook helemaal geen tijd voor geweest. Maar daar blijkt weer uit, maar ook dat verschijnsel hebben we al eerder eens aangehaald. Daar blijkt weer uit dat dit boek dan toch uiteindelijk geredigeerd is later. Als plaatsnamen worden uitgelegd enzovoorts. Weet u wel, bij de Zoutzee, maar die bestond toen nog niet en dat soort dingen meer. En dat vind je hier dus ook. En dat dat gemeld wordt specifiek alleen bij deze, dus achterkleinzoon en nog verder van Jacob, dat is natuurlijk omdat dat de stamreeks is naar David en daarmee naar het Davidische koningshuis. Van Peres. En dan van Peres krijg je Hamul, Hezron en Hamul. Goed. En de zonen van Issachar, Tola. Ik had het me nooit gerealiseerd, maar ik kwam er pas achter dat Tola geacht wordt de stamvader te zijn geweest. Onder andere van de Tolteken. De Tolteken. Dat is een soort insect, ja. Een Toltek. Dokter, ik heb een Toltek. Nee, een Toltek, dat is een Midden-Amerikaans volk. Hè? Dat weet je. Dat is nog van voor de Maya's, geloof ik, als je mij vraagt. Maar ik vind die volkeren moeilijk uit elkaar te houden. Mede omdat de jaartallen die we erbij krijgen, die variëren steeds. Dus het schiet niet op met het systematiseren daarvan. Midden-Amerika, de Toltek. Nou goed, en Puwa en Job en Simron. En daarna, vers 14, krijgen wij Zebulon, waarvan Sered en Elon en Jaldeel. Wie dat maar zijn. En dan krijg je, want dit was een opsomming van de zonen van Lea. Ja, dat wil zeggen, ja, dat was van Lea. Dat staat er nog bij. Dit zijn de zonen van Lea die ze Jacob gebaard heeft in Paddan Aram. Dat was dus ook in het buitenland, hè, weet u nog. Bij Laban. Met Dina, zijn dochter. Die was ook bij Lea. Al de zielen zijn er zonen en zijn er dochteren waren 33. Dus in deze opsomming, zij waren 33 alles bij elkaar. Daar is dus meegerekend Er en Onan. En er is ook meegerekend Hezron en Hamul, zonen van Peres. Dat wil zeggen, eerst staat niet die zoveel waren die naar Egypte gingen, maar ze worden opgezond wie het zijn, de zonen van enzovoorts. En dat maakt de berekening voor het totaal, maakt het tamelijk ingewikkeld. En de zonen van Gad, we hebben die van Lea gehad nou. En dan krijgen we Gad. Zonen van Gad, Zifjon en Hagi. Staat er in vers 16, maar er waren er nog een paar. Namelijk Shuni en Esbon en Eri en Arodi en Areli, dat u dat weet. Soms denk ik, hoe zou zijn moeder die jongen genoemd hebben, maar zomaar, dat weten we niet. Ik vertel er verder ook niks over, het gaat alleen om een opsomming hier en ze worden geteld. En de zonen van Azer, dan krijg je Jimna en Jisva en Jisvi en Beria en Sera. Een zuster. Sera, een zuster. Zouden die andere lui geen zusters gehad hebben? We hebben al meer dan 40 namen gehad. Zouden die geen zusters gehad hebben? Het antwoord is natuurlijk, jawel, maar die worden niet geteld. Zusters zijn niet in telzuster. Ja, dat is mijn schuld niet, dus vraag me niet. Hier wordt er één genoemd, echt maar één. Sera heet ze. En dan blijft het ook bij. Meer wordt er niet van verteld. Een vrouw uit Azer. Nou, kennen wij weinig vrouwen uit de diverse stammen van Israël. Maar omdat het zo weer kerstfeest is. Ja. Heel goed, zuster. Omdat het zo weer kerstfeest is, kan ik u nu wel even vragen. Kent u misschien nog een vrouw uit Azer?
Zeker.
Zeker. Anna. Nee, Ruud? Niet? Er was een... Ja, die heette Hanna, bijgenaamd Anna. Afhankelijk van of je de H wil uitspreken of niet. En ze was 84, inderdaad. Ja. En ze wordt ten tonele gevoerd in Lucas 2 na Simeon. Daar vinden we namelijk in de tempel een meneer en mevrouw Simeon en Anna. Nee, geen familie voor zover wij weten. Maar die vrouw was uit Azer. Ze is, wat mij betreft, is ze enigszins beroemd geworden, omdat die mededeling uit Azer misbruikt wordt, met excuses aan Johannes de Heer, voor het idee dat onder de Joden wel degelijk ook de andere stammen van Israël gerekend worden. Want onder de Joden vind je bijvoorbeeld dan ook... Bijvoorbeeld. Het is het enige. Vind je een vrouw uit Azer. En die hoorde dus niet bij de twee stammen onder Juda. Maar die is van een van de andere 10 stammen. En dat wordt dan gebruikt als argument voor het idee dat dus de andere stammen van Israël samen met de Joden onder de naam Joden zijn teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Ik heb in het verleden wel eens van gezegd, dan betekent dat dus dat in Suriname geen mensen meer wonen, omdat ik nu eenmaal een Surinaamse buurvrouw heb. Die heb ik niet meer, want ik ben verhuisd. Maar zij niet, maar toch maar. Ja, want het is een Surinaamse buurvrouw. Een Surinaamse vrouw in Almere. Dus de Surinamers zijn allemaal teruggekeerd naar Nederland. U begrijpt dat dit onzin is? Goed, het andere was ook onzin. Argument van niks. En verder, ja, ik moet het natuurlijk niet elke keer zeggen. Maar er toen de twee en de 10 stammen van elkaar gescheiden werden door een gemeenschappelijke grens, zal ik maar zeggen. Toen het volk gesplitst werd in 2 en 10 stammen, waren er uit de 10 stammen die zich alsnog melden bij de 2 stammen om daar te wonen, om de staat, omdat ze toegang wilden hebben tot Jeruzalem en de tempel. Zodat er altijd onder de Joden afstammelingen woonden uit de 10 stammen van Israël. Dat is 1. Maar dan horen ze tot het 2 stammenrijk onder de naam Joden. Maar ze kunnen dan nog best van Azer afstammen of enige der andere stammen. En andersom, dat schijnt nog minder bekend te zijn. U hebt wel eens gehoord misschien van dat Jeruzalem belegerd werd door, hoe heet die Assyriër ook alweer? Dat is een rare naam. Nou ja, Jeruzalem was belegerd. Elia was... was Elia de... Ja, geloof wel. Nee, niet. Ik weet het ook niet meer. Jeruzalem was belegerd. En toen was de Rabsaké, die bedoel ik. En Rabsaké, die in het Joodstam de God van Israël, van de Joden, vervloekte aan de poorten van Jeruzalem. En weet u nog... En van de ene dag op de andere waren die legers weg. Dat was in Leiden, ja, maar dat is een ander verhaal. Maar we hebben het nu over Jeruzalem. Dat was in de dagen dat Assyriërs niet alleen maar het tienstammenrijk vernietigden en Samaria innamen en verwoesten, maar ze namen ook grote delen van Juda in de steden van Juda, dat staat er. Impliciet, ze voerden dus niet alleen tienstammen weg, maar ook de bevolking van de steden van Juda zijn de twee stammen van Israël. En je mag aannemen dat als ze één keer voor Jeruzalem staan, dat is de laatste stad die genomen moet worden. Dat was Samaria bij de tienstammen, maar diezelfde Assyriërs kwamen ook bij Jeruzalem. Dat betekent dat een groot deel van de bevolking van het tweestammenrijk, Juda, dus was weggevoerd inmiddels in Assyrische ballingschap. Zodat je onder de zogenaamde tienstammen van Israël wel degelijk ook Juda en Benjamin vindt. Hebben die nog? En vandaar, broeder, we hebben er geen nadruk op gelegd, geloof ik, tijdens onze reis in Engeland. Maar als dan aangewezen wordt dat Jozef van Arimathea was in Glastonbury, in Somerset, dan moet ik u zeggen dat als je kijkt op mijn oude kaarten en de historische atlassen, staat op dat gebied dat daar de Belgae, Latijn, de Belgae woonden. En België zal stammen van Bela en Bela stamt van Benjamin, maar dat is hierna pas, een paar versen verder. Hier in Genesis 46, dat wil zeggen Benjamin, maar die horen toch bij de twee stammen. Hoe komt hij terecht bij de tien stammen van Israël? Nou, die Benjaminieten die zijn gewoon weggevoerd in Assyrische ballingschap. Die leefden nog noordelijker dan Juda, dan Judea, Juda, waar de stam Juda woonde. Dus die werden het eerste weggevoerd. Door Assen, die kwamen van de noordkant binnenhemmers, enzovoorts. Je vindt ze dus inderdaad onder de tien stammen. De Belgen. Daar kom ik zo op. Kortom, die aanduiding van de twee in de tien stammen, ja, die is ongelukkig. Maar als ik zeg Israël, denkt iedereen ook aan Juda. En als ik zeg Juda, denkt iedereen dat ik Israël bedoel. Dus ja, het onderscheidend vermogen van die woorden, van die namen, is verdwenen. Dus dan moet je wat anders bedenken. En vandaar deze slordige terminologie. Ik kan er niks aan doen. De vrouw uit Azer. Wij vinden een vrouw uit Azer, want het is zo weer kerstfeest. We vinden een vrouw uit Azer bij de Heer Jezus in de tempel. Met het kinderke Jezus enzovoorts. En de aardigheid is dat ze heet Sera. Maar Sera is een van die woorden in de betekenis van een overblijfsel. Sha'ar, Sera. Dat is het woord voor to be redundant. Overgeschoten, overgebleven, overleefd hebbende enzovoort. Overtollig is eigenlijk een mooi woord, overtallig. Het wordt niet meegeteld, er staat er buiten. Het is een beeld van het overblijfsel. En die ene vrouw drukt hier haar stempel, via haar naam, op dit volk hier. Maar dat gebeurt dus ook in Lucas 2. Zij heet Anna, dat betekent, dat komt van gan, dat is genade. Ons woord genade, gan. In Johanan en Ganania, Hans, Johannes, Jehovah is genadig. Genade. Maar je vindt in die twee vrouwen uit Azer, ik ken het trouwens niet meer dan alleen die twee, vind je het idee van een overblijfsel, Sera, na de verkiezing der genade. Dat is wat hoe Paulus het formuleert in Romeinen hoofdstuk 11. Zo is er ook in deze tijd een overblijfsel na de verkiezing der genade. En dat is wat uitgedrukt wordt door de vrouw uit Azer in Lucas 2. Als aanvulling op de woorden van Simeon over dat Over de zaligheid die zou zijn tot licht, tot heil aan het einde der aarde. Tot aan het einde der aarde. Dat wil zeggen, daarin wordt aangekondigd dat de zaligheid, althans aanvankelijk, niet zal gaan, niet zal blijven in Jeruzalem of de omgeving, maar wel degelijk zal gaan naar het einde der aarde, namelijk de eilanden der zee. Want dat is wat er verder bij staat in Jesaja, waaruit Simeon nou eenmaal citeert. En daarna volgt dan die vrouw uit Azer. Weet u, overblijfsel naar de verkiezing der genade. Waar in het land? Nee, buiten het land. En dat is de tegenwoordige situatie. Goed. En dan krijg je nog de zonen van Azer tot en met Beria en dan Sera hun zuster. En de zonen van Beria, Heber en Malchiel. God is koning. Nou goed. Dat is dus weer een volgende generatie. Daar ga ik verder niet op in, op die figuren. Ik lees gewoon verder. Dit zijn de zonen van Zilpa. Dat was een van die bijvrouwen dus van Jacob. Die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had. En zij baarde Jacob deze 16 zielen. Tel ze maar na. En dan komt de zonen van Rachel, Jacobs huisvrouw. Dat waren Jozef en Benjamin. En Jozef werd geboren in Egypteland Manasse en Ephraim, die hem Asnat, de dochter van Potifera, de overste te On, baarde. En de zonen van Benjamin komen nu. En dan heten ze Bela. Daar komt het woord Belg vandaan. Want Bela eindigt niet open, maar het eindigt met een klank van de ayin. Als je die hard maakt, wordt het een G. Dat met die tong achterin. De Duitsers, vooral als ze wat oostelijker zijn, de Pruisen, tot vandaag maken daar zelfs een zachte K van. In de uitspraak. En soms wordt hij heel hard, een G. En langs de andere kant wordt hij weggelaten. In de moderne Hebreeuws wordt hij gewoon weggelaten, heb ik de indruk. En hier staat dan ook gewoon Bela, maar er staat echt achter. En dat wordt dus het woord Belg, maar ook het woord Waal, want de B is een W. En als die A in aan het eind wegvalt, dan heb je dus een Waal. Maar een Waal is een Belg en een Belg is een Waal en België is dus hetzelfde als Wallonië. En als je helemaal naar het westen gaat, vind je niet alleen in Engeland de Belgen, de Belgische stammen, omdat ze nou eenmaal zijn overgestoken. Maar daar vind je ook Wales. Dat is niet de naam trouwens die men daar zelf gebruikt. Want die gebruiken de naam, gaat hij weer, die gebruiken de naam Cymru. De O schrijven ze met een Y, overigens. Cymru, Cymru lees je dan, hè? Lezen wij dan. Omdat we geen Duitsers zijn, want die lezen dan Cymru. Nou ja. Ja, er wordt wat geklungeld met die. Dat is. Kent u die versterkers Dynacord? Ik heb er nogal wat staan thuis, want ik repareer die dingen. Maar het heet Dynacord, het komt uit Duitsland. Het is Dynacord. En ooit had ik professionele recorders, dat heette Lyrec. Die heette niet Lyrec, die heette Lurek. Die kwamen uit Denemarken. Ze weten niet wat ze, hoe ze die Y, Griekse I, uit moeten spreken. Maar een O, dat komt voor. En het heet dus Cymru, dit Cymru. Maar Cymru wordt geacht te komen van de naam Omri. Alleen bij de uitspraak Omri hebben we de ayin aan het begin van het woord helemaal weggelaten. En bij Cymru hebben we hem zo hard mogelijk gemaakt. En Omri was de vader van Achab, de koning van het 10-stammenrijk. Heb je dat nog? En Israël, het volk Israël, weggevoerd in Assyrische ballingschap, wordt aangeduid als het volk van Omri. Dan wel het volk van Komri. En waar vind je het volk van Komri? Nou, kijk maar op de kaart, dat is Wales. Alleen, dat is een naam die langs een andere route eraan gegeven werd. Heb je dat? En of diezelfde volken daar nog wonen nu? Nee, dat is allemaal verhuisd. Maar ze laten hun naam achter aan het land. Er wonen geen Kennemers in Kennemerland. Want Kennemers zijn Kimmeriërs. En de Kimmeriërs zijn al lang overgestoken naar Brittannië. Heb je die nog? Er wonen er nog Friezen in Parijs? Parijs heet toch gewoon Fries, dat is het woord. Nou, nu niet meer. Maar toen wel. Ze hebben het Parijs gebouwd. En een naam gegeven. Zo simpel is dat, hè?
Ik ben hier, dus er zijn geen Friesen.
Er is één Friesin hier, dus er woont in Friesland sowieso geen Friesen meer. Nee, zo. Zie je wat een onzin dat is? En Saxe, ik moest 750 kilometer rijden om in Saxen te komen. Om een klarinet te laten repareren, of wat het maar was. En want dat ligt tegen de grens van Bohemen aan. Dat wil zeggen tegen toenmalige Tsjechoslowakije. Maar ja, Saxen. Men zegt dat we hier in Nederland, aan de oostelijk van Nederland, dat is allemaal Saxisch, Saxische dialecten. Het Twents en het Gronings enzovoort. Of moet je naar Sassenheim? Dan moet je nog verder naar het westen. Dan lig je in Kennemerland. En dat betekent dus het huis van de Saxen. Saxenheim. Hoe komt dat? Ja, die lui hebben hun naam meegenomen. En overal waar ze woonden heette het Saxen. Die wonen de Saxen. Enzovoorts. En dan krijg je Neder-Saxen. Dat is hier de grens over. In het noorden van Nederland de grens over. Bij Neder-Saxen. Als je wat zuidelijker gaat, ben je in Westfalen. Maar Noord-Rijn-Westfalen. Maar goed, die namen, ja, die verschuiven over de kaart. Maar dat is het aardige ervan. Je kunt op die manier, via verschillende jaren, kun je op die kaarten volgen hoe met die volken gegaan is en waar ze gebleven zijn. Zie? Maar Bela is gewoon België. Ze zijn Belgen. Dan worden nog genoemd, vers 21, Becher vervolgens. Maar die kennen we als de Bourgondiërs. Ja, daar kan ik nog veel meer van zeggen, maar dat doe ik nou niet. Hè. Want Bourgondië, dat is ook een plaatsnaam die op verschillende plaatsen teruggevonden wordt. Gewoon ook omdat het volk verdeeld is geworden. Nou ja. Dan hebben we Asbel, Gera, Naaman. Die is trouwens makkelijk omdat het gewoon namen is. En dat ligt inderdaad in Wallonië. In België dus. Bela, namen. Ege en Ros. Muppin en Huppim. Je zou zweren dat het een tweeling is, maar dat weet ik ook niet zeker. En dan heb je nog Art. En inderdaad, namen ligt in de Ardennen. Zodat je daar al drie van die namen bij elkaar hebt. Toch? Namelijk Bela, het is België. Naaman, het is namen. En het is wat vanwege de Ardennen. Zoek het maar eens op de kaart. Nou ja. En hoeveel zijn dat er van Benjamin? 2, 4, 6, 8, 10. Ik dacht steeds 12, maar. Nou ja. Misschien moet ik even wat rechtzetten bij mezelf. 10. Maar het zijn er veel, want we denken altijd van Benjamin is maar een klein stammetje, en dat was het kleinste onder, enzovoorts. Maar er zijn dan toch 10 clans. Dat is een mooi woord in dat verband, hè? 10 clans uit voortgekomen. En zo zijn we dan in vers 22. Dit zijn de zonen van Rachel die Jacob geboren zijn. Al tezamen 14 zielen. Want er zijn natuurlijk die van Jozef ook bij. En de zonen van Dan, Gusim. En de zonen van Naftali. Ja, Zeel en Guni en Jezer en Silem. En dit zijn de zonen van Bilha, die Laban aan zijn dochter Rachel gegeven had. En zij baden de zuil van Jacob. Zij waren alle zeven zielen. Dat wil zeggen zeven mensen. Zodat je ziet dat het woord, wat het woord ziel betekent. Hè? Ja. Een ziel is gewoon een mens. Of althans een levend wezen. Al de zielen die met Jacob in Egypte kwamen, uit zijn heup gesproten. Ik vind het altijd leuk, zo'n eufemisme. Uit zijn heup gesproten. Geeft een heel andere betekenis aan het woord uit de heup schieten. Dat moesten wij met de Uzi, of zo, militaire dienst, uit de heup schieten. Ja. Uitgenomen de vrouwen van de zonen van Jacob waren alle 66 zielen. En de zonen van Jozef die hem in Egypte geboren zijn waren 2 zielen. Al de zielen van het huis van Jacob die in Egypte kwamen waren 70. Reken het nu maar eens na. Je moet alleen Handelingen 7 vers 14 er ook nog in betrekken. En vergelijken waar de verschillen zitten. En of je daar wijs van wordt, dat weet ik ook niet. Maar als er staat, het waren er 70, dan denk ik altijd onvermijdelijk, laconiek. Dan is er geen een weg. Hè? Dan, dat lijkt me wel goed, dat is volkomen, de hele familie gaat daar naartoe. En dat was het dan. En dan nog een leuke, aan het eind van de avond. En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Goshen. En ze kwamen in het land Goshen. En dat was het dan. En ontmoetten daar alsnog Jozef enzovoort. Juda, die vooruitgestuurd wordt. Want die moet, ja, wat moet die? Ik moet u zeggen dat dat hoogst ongelukkig is, want wij worden geacht te weten, maar daar hebben we het later ook nog over, dat als er dan al kwartier gemaakt moet worden, want zo heet dat, dan stuur je dan vooruit. Dan is degene die vooruit gaat en wegtrekt en zegt zo, dit is van ons en zo richt je wat in en het heet voortaan dan. Ook nog, die laat ook zijn naam overal achter. Onderweg, maar dat is dan de kwartiermaker. Zoals gezegd, we komen daar later op terug. Maar hier is het Juda. En waarom is het Juda? Het gaat over Jozef en heel Israël onder de naam van Jozef in Egypte. Toch? En hoe komen ze daar terecht? Wie heeft dat zo geregeld? Juda. Maar Juda speelde eerder al een rol in de verkoop, om zo te zeggen, van Jozef naar Egypte. Daar was hij al in betrokken. Daar ging van alles mis, maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar dat speelde wel een rol. Die zorgde ervoor dat ze naar Egypte gingen en, laten we hem niet doden, maar laten we hem verkopen of wat dan ook. Dat was Juda. En nu gaat de hele familie naar Egypte en dan wordt Juda vooruitgestuurd. Wat hij daar gedaan heeft, ja. Kwartier maken, gaan zeggen we komen eraan en we zijn met zoveel en wat moeten we nou, of zoiets. Maar het is Juda die het regelt. Maar u begrijpt toch waarom dat is? Dat is toch omdat als dit is. Deze profetie, om zo te zeggen, vervuld wordt. Dat is aan het begin van onze bedeling. Dan is het vanuit Juda, vanuit de Joden inderdaad, dat dit geregeld wordt. De eerste christenen waren Joden. Het zijn Joden geweest die het evangelie gebracht hebben naar Jozef, naar in Bretagne. Jozef van Arimathea heeft officiële reputatie, door de kerk officieel gezegd. Het was Jozef van Arimathea die dat gedaan heeft, maar hij was wel een Jood. Maar wat er gebeurd is, is dat Joden dus de situatie van Jozef bepaald hebben. Die hebben de zaligheid verplaatst, om zo te zeggen, van Jeruzalem naar, nou ja, wij zeggen dan naar Rome. In Handelingen namelijk. Hè. Jeruzalem, Handelingen begint bij Jeruzalem en het eindigt in Rome. Maar dat is de oppervlakte. Maar in feite, het eindigt in het Britse paleis in Rome. Want daar kwam het terecht. Alleen zo staat het niet in de Bijbel. Maar dat weten wij buiten de Bijbel om. Waar kwam het dan terecht in Rome? Hoe was dat daar? Waar werd hij dan ontvangen? Enzovoort. Nou ja, Berlinus en Claudia. En dat staat dus wel in de Bijbel. Maar die kennen we. Dat is de koninklijke familie van Brittannië in Rome. In ballingschap. Ook buiten de legerplaats. En van daaruit werd het dus alsnog overgeplaatst ook naar Brittannië, bij de terugkeer van de familie van Caradoc naar Brittannië. Kortom, als dit te moeilijk is. Oké, het waren Joden die gestruikeld zijn. Nou neem ik de negatieve variant. Het zijn de Joden die gestruikeld zijn. Het is het Joodse volk, het volk als zodanig. Ik zei niet de meerderheid van het volk, ik zei het volk als zodanig. Dat is de regering van het volk. Het was het Joodse volk dat gestruikeld en gevallen is, maar door hun vallen ze zaligheid de heidenen gezonden. Dat is de negatieve kant. De positieve kant is, het waren Joden die tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus Christus, en die hebben het evangelie naar de heidenen gebracht, maar meer specifiek natuurlijk naar de verloren schapen van het huis Israëls. Want dat zou de volgende moeten zijn. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Zodat er een negatieve kant aan dat verhaal zit, maar wel degelijk ook een positieve. Heb je dat nog? Alleen de gemeente wordt niet geacht voortgekomen te zijn uit Juda. De Heer was uit Juda, stamde uit Juda. Biologisch zal ik maar zeggen. Maar de gemeente stamt niet uit Juda, stamt uit, voor zover christendom een in de wereld een positie heeft, komt het niet uit Juda, het komt uit Efraïm. En dat is precies zoals het geprofeteerd is geworden via het eerstgeboorterecht en zoals het ook is toegelicht in de diverse profetieën, zelfs in de psalmen enzovoorts. Efraïm was wel verdwenen, het was wel in de verstrooiing, zei de Heer via Jeremia notabene. Jeremia 31. Maar de Heer zegt, ik denk nog dagelijks aan hem en mijn hart is daar bij hem en hij zal eens bekeerd worden en ik zal hem enzovoorts. En dat is inderdaad gebeurd. En dat is de grond voor het eerstgeboorterecht van de gemeente boven het Joodse volk. Ik vind het een heel eenvoudige, maar ook een heel doorslaggevend argument. Was het voor mij in ieder geval. Als de gemeente eerstgeboorterecht heeft boven Juda, boven het Joodse volk, en het is zo. Dat is toch een redelijk bekend verhaal over de verwisseling van kerk en Israël, zegt men dan. Maar het is natuurlijk de gemeente en Juda. Als de gemeente dus eerst geboorterecht heeft boven het Joodse volk, en als in het Oude Testament Efraïm eerst geboorterecht heeft boven Juda, en dus de 10 stammen eerst geboorterecht boven de 2 stammen, dan betekent het dus dat de gemeente voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Want een andere vervulling van het eerstgeboorterecht, zoals beloofd aan Jozef Efraïm, bestaat niet. Ik heb het nooit anders. Er zijn vijanden van deze theorie, maar, of van deze leer, of hoe ik het maar zeggen moet. Die zeggen dan, ja, maar eerstgeboorterecht aan Jozef is vervuld, want Efraïm en Manasse zijn het dubbele deel, twee toch, zijn het dubbele deel van de eerstgeborenen. Dan zeg ik, nou vergis je, want het eerstgeboorterecht werd niet gegeven aan Jozef, maar aan Efraïm. Die zou dus een dubbel deel moeten krijgen. Dat betekent zijn naam trouwens ook. Dus die verklaring, die klopt verder niet, maar er is geen andere. Tenzij dan dat het vervuld moet worden onder nieuwtestamentische tijd. En dat is zo. En dat vind je ook niet terug in de wederkomst van Christus. Want dat gaat over uw volk en uw heilige stad. Het Joodse volk namelijk. Het begint bij Juda. Niks eerstgeboorterecht van Efraïm speelt daarin geen rol. Dus het enige wat overblijft is dat het een rol speelt in de dagen van de verborgenheid. En daar hebben we het over dus. Onze dagen. Zo kom je vanzelf tot de connectie tussen de gemeente en de 10 stammen van Israël. Met andere woorden, de gemeente is, dat is de vrucht die voortkomt uit dat andere volk waaraan de Heer zijn woord zou toevertrouwen. Matthäus 21. Heb u die nog? Ik probeer het op zoveel mogelijk manieren altijd te zeggen. Maar heus, het is een heel eenvoudig verhaal. Zie? En dat is, dat is wat je hier ook weer, misschien niet al te nadrukkelijk, maar wat je wel geïllustreerd vindt. Gods volk bevindt zich niet in Kanaan, maar ergens daarbuiten in de wereld, onder het gezag van Jozef, maar het betreft inderdaad heel Israël. En dat het daar terechtgekomen is, ja, daar heeft Juda een belangrijke rol in gespeeld. Dat weer wel. Eerst door Jozef af te wijzen en naar Egypte te verkopen, enerzijds, en anderzijds door vooruitgezonden te worden en als eerste daar terecht te komen om de plaats van Goshen in te richten, om zo te zeggen. En daar moeten we het voor vanavond dringend bij laten, want het is alweer de hoogste tijd. Ja. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is, dat ons enerzijds deze oude geschiedenissen bekend maakt en de consequenties daarvan, maar anderzijds dat het ons illustreert wat u doet in onze tegenwoordige tijd. We danken u dat we ons bewust mogen zijn, weliswaar buiten de legerplaats te zijn en als vreemdelingen en bijwoners hier verkeren, maar dat we niettemin het voorwerp zijn van uw tegenwoordige werk. De roeping, de verzameling, de opbouw van uw gemeente, van eerstgeborenen. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om via deze oud-testamentische beelden hierbij bepaald te worden. En op die grond verwachten we ook en bidden we u dat u ons bewaart voor de duisternis van deze wereld, voor alles wat de mensen allemaal te bedden menen te kunnen of moeten brengen, opdat wij niet misleid zouden worden door de menselijke overlevering of filosofie, maar in tegendeel dat wij geleid zouden worden door uw woord dat u in onze harten zal planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften. Amen.